Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 118, het eerste en ook het zevende vers. Psalm 118, vers 1. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118, vers 1 en vers 7. We lezen eerst het laatste gedeelte van het avondmaalsformulier. Daarmee zetten we deze dienst in. En dat heb ik niet opgegeven, maar ik stel voor dat we daarna zingen Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. We lezen nu eerst het laatste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toren behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, willen nu ook belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daarna zingen we Psalm 32, het vierde en het zesde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren en ook rechtvaardig volk verheft. Uw blijde klanken. Psalm 32, vers 4 en vers 6. Beleiden wij nu in ons hart met de 12 artikelen, met de strijdende kerk, als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, willen samen lezen uit de Bijbel. En we lezen vanmiddag, gaan we verder waar we vanmorgen gebleven zijn. Markus 14, vers 53 tot en met 65. Markus 14, vers 53 te beginnen. We lezen door tot en met het 65ste vers. En daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Markus 14, vers 53. En zij leiden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hoge priester die in het midden opstond vroeg Jezus: antwoord u niets, wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei: ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien, zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: waar hebben we nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, willen stilstaan bij de eerste verse van dit gedeelte. Zij leidde Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriester en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Gemeente, dan willen we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. En lieve Heere, gij zijt mij een schuilplaats in gevaren. Zo mochten we dat samen zingen. En Heere, mag dat ook de vrucht van het avondmaal zijn. Om op u te vertrouwen en zo vertrouwend op u ook onze weg door dit leven heen te gaan. En dan mogen we u hartelijk danken dat vanmorgen de tafel aangericht stond en dat de nodiging uitging. En we mogen u danken als wij aangegaan zijn. En we mogen u danken voor wat we van u ontvingen. En geef dat de vrucht op het avondmaal ook zal zijn dat u de eer krijgt, Heere, ook deze middag. Heere, dan weet u hoe het is en hoe het was in ons hart. Misschien ook dat we niet aangegaan zijn, niet aan konden gaan. Dat er van alles tussen zat. Heere, u weet ervan. En geef toch, Heere, dat alles wat er tussen u en ons in kan zitten, dat het weggenomen wordt. En dat we mogen zien op de Heere Jezus. Dat door het geloof ons hart verbonden wordt aan hem. Wij hem mogen kennen. En met hem mogen wandelen. Heere, zo willen we u bidden. Geef ook ons vanmiddag uw zegen. Als u ons opnieuw samenbrengt en opnieuw uw woord open mag gaan en wij opnieuw vanuit dat woord mogen horen wie u bent. Over u mogen horen, Heere Jezus, de weg die u ging. En dat om te betalen voor zondige mensen. U gaf uw leven. Vanmorgen mochten we het zien en horen en vanmiddag mogen we het opnieuw horen. Wilt u ons er zelf bijbrengen? Het is die geest die ons alleen daarbij kan brengen en die onze harten alleen kan openen, waar onze harten vanuit onszelf zo dicht zitten, Heere. Breekt u dwars door alle tegenstanden heen. Breekt u dwars door alle belemmeringen die wij opwerpen heen. En laat ons zien dat u de levende God bent en dat uw Zoon, de Heer Jezus, de Messias, de zaligmaker is. Heere, zo mogen we bij u komen en onze gebeden aan u voorleggen. Nou, dat is toch wat u zegt in uw woord. Roep mij aan. En Heere, dat mogen we elke keer weer doen. En ook vanmiddag. Nou, komen bij u met alles wat in ons hart is. Met de aanvechtingen en de bestrijdingen. Ja, die kunnen er ook zijn na het avondmaal. Want dan kan de duivel er zo op afkomen. En dan kan het ook zo zijn, Heere, dat we geschud worden en heen en weer geworpen worden. Heere, mag de duivel van ons vlieden. Geef, Heere, dat wij de Heer Jezus mogen zien, opnieuw. Zoals Hij is. Heere, en ja, dan komen we bij u met onze zorgen. De verdrietigheden van dit leven. We hebben vanmorgen er ook al voor gebeden. Alles wat er kan zijn. En Heere, dan willen we niet alleen aan u opdragen alle zorgen die wij kunnen hebben. Als mensjes, als gemeenteleden. Maar Heere, dan willen we ook bidden voor de wereld in nood. En dan denken we in het bijzonder ook aan Zuidelijk Afrika. En de grote natuurramp die daar heeft plaatsgevonden. Heere, wil ook daar zijn. En wilt u ook daar bescherming bieden? Heere, wilt u ook geven dat ook als zulke rampen dat continent treffen. Ja, Heere, dat het toch iets goeds tevoorschijn mag brengen. Het kunnen ook van die aanvechtingen zijn. Waarom laat God dat allemaal toe? Maar het is ook voorzegd in uw woord dat er rampen zullen moeten gebeuren. We leven toch in een wereld die ja, Heere, ontaard is. Een wereld die niet meer is zoals u het wil. En waar de krachten van de natuur soms ook verwoestende werking hebben. Waar soms ook mensenlevens bij betrokken raken. Heere God, we dragen u zo op alle nood die er is in deze wereld. En wat is er een nood? O, u weet ervan. Oorlogen, honger, natuurrampen, aanslagen. Heere, wij willen u bidden. Zie nog naar deze wereld om en geef dat wij in al die dingen tot de voetstappen van de Heer Jezus mogen horen, want Hij komt naderbij. En Hij komt eenmaal terug op de wolken van de hemel. Heere, geef dat ons hart zo op Hem gericht is. U hebt het gezegd, Heer Jezus, tegen de leden van het Sanhedrin. Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende aan de rechterhand Gods. Zo hebben we het beleden dat U daar zit. U op uw troon, Heer Jezus, regeert heel deze aarde, regeert heel deze wereld. En houdt haar in uw handen. O Heere, geef ons dat vertrouwen, dat we ook weten dat het u niet uit de hand loopt. O, zo dragen we aan u op, ons land en ons volk, de kerk en de staat. Heere, geeft u dat er een wederkeer zal zijn naar u, de levende God. Dat mensen zullen gaan zien dat wij u nodig hebben. Dat wij het alleen niet redden. Heere, wij zijn van die zelfstandige mensen. En we hebben veel techniek tegenwoordig en we wanen ons onafhankelijk. Grote God, ziet u nog op ons land en volk ook neer in genade. We bidden u voor de politiek. Voor alle die daarin een verantwoordelijkheid hebben. Geef, Heere, dat ze ja, toch ook u nodig zullen hebben. Ook als we de afgelopen week verkiezingen hadden. Heere, wilt u ook geven dat in de formaties die er zullen zijn in de provincies en ook in de stemmingen voor de Eerste Kamer, ja, dat het alles zo zal gaan, zoals u het wil. Heere, we bidden u dan ook voor onze kerk. En Heere, dan willen we u bidden. Geef dat de kerk ook in deze maatschappij een helder geluid zal laten horen. Ook onze protestantse kerk in Nederland. Dat zij zal spreken overeenkomstig schrift en belijdenis overeenkomstig uw woord, want dan hebben wij heil te wachten. Heere, wilt u zo ons ook zegenen, ook als kerkraad, als we deze week bij elkaar hopen te komen en hopen te vergaderen. Geef ook dan, Heer, uw zegen. Geef uw zegen in al het werk wat in de gemeente mag gebeuren. We danken u dat we elkaar mochten ontmoeten, ook vanmorgen. Aan het avondmaal en nu ook vanmiddag in deze dienst. Heere, laat u nog merken dat u het bent. Die voor ons persoonlijk zorgt, maar ook voor uw gemeente. Zie zo op ons neer in gunst. En niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen en om zijn werk. Heere, daarom zal er toch een tempel zijn. Daarom zal er toch een gemeente zijn. Uw gemeente. Tot op de jongste dag. Daar bidden en vragen wij u om. Om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. In de eerste rondgang is uw gave bestemd voor de diaconie. Algemeen, tweede instandhouding van de eredienst en de derde rondgang is voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 56, vers 1, vers 2 en vers 4. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd van alle kanten. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij erin te jagen. En het tweede, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En ook het vierde, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. 56, 1, 2 en 4. Gemeente, wat een wonder, hè? Dat de Heer Jezus zichzelf wilde geven in de handen van zijn vijanden. Dat hij zichzelf wilde geven in de dood. En dat in plaats van zijn discipelen, dat voor zijn discipelen. En dat is het wonder wat ons steeds weer verkondigd wordt. Wat we vanmorgen mochten horen in de preek. En wat we ook mochten zien. Hè, en zelfs mochten proeven en smaken aan de tafel. Ja, ik hoop van harte dat u het mocht proeven en smaken. Dat je hier vanmorgen gezeten hebt. En dat je inderdaad iets van dat wonder, dat je daarbij gebracht werd. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is toch zo'n kernachtig gezegde ook uit dat avondmaalsformulier. Ja, het wonder is natuurlijk niet alleen dat de Heer Jezus dat wilde doen. Hè, dat hij dat gedaan heeft, zo lang geleden. Maar dat hij dat ook laat verkondigen. En dat hij ons daar ook bij wil brengen. Dat hij ervoor wil zorgen dat dat zijn offer het enige fundament onder ons leven wordt. Dat is zijn werk. Net zo goed als dat hij betaalt en het verdient. Ja, zo past hij het ook toe door zijn Heilige Geest. En zo wil hij ook je hart in beslag nemen. En daar gebruikt hij het woord voor. De prediking allereerst om ervoor te zorgen, hè, dat je, ja, dat je ogen open gaan voor hem. Vanuit jezelf helemaal geen behoefte aan een verlosser of aan een zaligmaker. Maar hij wordt verkondigd en het gebeurt onder de prediking. Dat je zicht krijgt op hem en hem nodig krijgt. Dat je geloof krijgt in hem. Maar dan ook dat hij dat geloof wil versterken. Dat hij, ja, zondige mensen, weglopers heb ik vanmorgen gezegd, aan de tafel brengt. Dat hij ze vergadert, samen vergadert. Vanmorgen en ook vanmiddag weer. Die goede herder. En dat hij ze, ja, eigenlijk voedsel geeft. Teerkost. Voor onderweg, want dat hebben zijn schapen toch zo hard nodig, nietwaar? Dat heb je toch hard nodig, dat hij je voedt en dat hij je laaft en dat je iets proeft en smaakt van zijn liefde en zijn trouw. Want dat is ook, ja, wat in het avondmaal, hè, verzekerd wordt. Zo heb ik het ook gelezen vanmorgen uit dat formulier. En ik vind het ook altijd zo'n mooie zin, gemeente. En ik hoop dat u dat ook met mij mee kunt voelen. En daar ging het vanmorgen toch over, hè? Over wij die ontrouw zijn, de Heer Jezus die trouw is. En wat is nou het avondmaal? Nou, dat is dit. Zo vaak als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, zult u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd worden aan en verzekerd worden van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Daar gaat het om in het avondmaal. Zijn hartelijke liefde en zijn trouw. Tegenover al mijn liefdeloosheid en mijn ontrouw. En waarin bestaat die liefde en trouw van hem? Ja, dat staat er dan achter, hè, dat ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis geef en mijn bloed vergiet. En dat ik met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed uw hongerige, dorstige ziel voed tot in het eeuwige leven. Honger en dorst. Nou, dan kan het wel zijn dat je zegt, ach, was het maar weer avondmaal, toch? Als je vanmorgen goed had. En dat je eigenlijk zegt, ja, dan mag het wel weer avondmaal zijn. Wat een wonder. Nooit klein te krijgen. Dat de Heer Jezus mensen aan zijn tafel nodigt. De goede herder. De God des heils die mij ten herder wil wezen. En die ook een tafel aanricht. En door geloof mag je zo die onderpanden van zijn liefde en trouw ontvangen. Het grootste wonder. Dat de Heer Jezus omziet. Naar mensen zoals wij, naar weglopers. We hebben het vanmorgen gezegd. En gemeente, dan mogen we hem daar vanmiddag toch ook de lof en de eer en de dank van geven. Dat hij dat doet. Vanmiddag in de dienst, ja. Maar dat niet alleen natuurlijk. Hè, want we kunnen hier zingen en dat hebben we ook al gedaan. En we hebben de Heer al de lof gegeven in de psalmen. Maar nou moet de Heer natuurlijk ook, als het morgen weer maandag is, in ons leven de lof en de eer en de aanbidding krijgen. Hè. En daar wil dan toch een dankzeggingsdienst ook op voorbereiden. En daar wil een dankzeggingsdienst dan toch ook op uitlopen. Hè? Dat, ja, hoe moet ik nou de week weer in? Als ik dan aan zijn tafel gevoed ben. En zulke grote dingen mocht ontvangen. Hoe zal dat avondmaal een uitwerking krijgen, ook in mijn leven? Ja, gemeente, daar gaat het om, hè, dat wij leven uit zijn genade. Het doel van ons leven is natuurlijk niet avondmaal houden. Nou, dat avondmaal, dat wil ons versterken in het geloof wat we iedere dag beoefenen, toch? Als het goed is, ja. Nou, wat moet ik nou vanmiddag tegen u zeggen? Hoe moet ik nou vanmiddag tegen u preken? Nou mensen, vanmorgen kwam de Heer Jezus naar ons toe en we hebben veel van hem gekregen en nou zijn wij aan de beurt. En nou moeten wij aan de slag, onze schouders eronder. En u moet dit gaan doen en u moet dat gaan doen. Nou gemeente, dat lijkt me niet de bedoeling, hè. Dat wij dan eigenlijk de Heer Jezus iets terug gaan betalen voor zijn liefde en trouw. Nee, dat is toch het evangelie niet, hè. Doe goed je best. Nou, daar is op zich niks mis mee, maar als je je best doet. Maar hoe doe je dat dan, hè? Hoe doe je dat dan? Als je nou gaat strijden tegen de zonde bijvoorbeeld. Er is een zonde in je leven. Hoe moet ik strijden tegen de zonde? Hoe doe ik dat? Mijn best doen? Gemeente, het gaat om de verbondenheid met Jezus. Het gaat erom, hè, dat hebben we vanmorgen gezien. Dat Hij onze zaligmaker is. En dat wij zo nauw aan hem verbonden worden en blijven ook door het geloof. Daar wil het avondmaal ons brengen. In de gemeenschap met hem. In de afhankelijkheid ook van hem. Dat we niet meer bezig zijn om onszelf een beetje te redden. Maar dat hij onze redder is. Gemeente, dat is als het goed is de vrucht van het avondmaal in ons leven. Hoe langer, hoe afhankelijker van hem. Hoe meer we ook op hem vertrouwen. Wat hij gedaan heeft en wat hij doet. En hoe hij werkt. Ook door zijn geest en door zijn woord. En zo de weg gaan. En zo de week weer ingaan. Kijk gemeente, we konden vanmorgen niks meenemen aan het avondmaal. Hè? Dat heb ik gepreekt. U kunt vanmorgen niks meenemen, heb ik gezegd. Ik hoop dat u het gehoord hebt. En ja, kunnen we nou wel iets van het avondmaal meenemen? Het was genade als we hier vanmorgen mochten zitten. En genade als we iets mochten proeven van de volheid die er in Jezus is. Als we mochten merken dat hij in brood en wijn zo dichtbij kwam. Ja, zegt u misschien wel. Dat valt me nu te binnen. Misschien zegt u wel, ja, dominee, dat was bij mij toch wat anders. Want ik ben wel aan de tafel gegaan. En ik kan natuurlijk niet ontkennen dat Heer Jezus daar was. En dat het zijn brood was en zijn wijn, zijn lichaam en zijn bloed. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, als ging het toch een beetje langs me heen. Dat kan natuurlijk, hè. Dat je zo aan de tafel zat. En dan moet u ook niet wanhopen. Hè, want het is niet alleen die gevoelige genade, daar willen wij natuurlijk het liefste wel. Maar het gaat natuurlijk om het leven door het geloof. Hè? Maar dan zou het wel kunnen zijn, en dat is dan ook iets wat je dan toch ook maar mee moet nemen vanmiddag, als het zo was vanmorgen, dat je er eigenlijk niks van zag en dat je er eigenlijk niks van meekreeg. Dan zou het wel kunnen zijn dat het geloof niet in de beoefening was. Hè? Ja, wat bedoel ik daarmee? Ja. Gemeente, dat is ook zo'n uitdrukking. Het geloof in de beoefening. Dat, nou, laat ik dat heel eenvoudig vergelijken. Ik denk dat ik dat voorbeeld wel eens gebruikt heb. Hè? Als je nou een werkplaats hebt. Dat kunnen we ons zo voorstellen. En je hebt een werkbank in die werkplaats staan. En daar ligt een hamer op. Noem maar even wat, een hamer of een schroevendraaier. Of noemt u een ander voorwerp, een ander gereedschap. En die ligt daar op de werkbank. Nou, op dat moment is die hamer werkeloos, doet niks. Gebeurt niks mee. Hè? Als je nou een spijker in de muur wil slaan, dan pak je die hamer en dan sla je met die hamer op die spijker. En dan sla je hem in de muur. Op dat moment dan beoefen je het timmeren, zou je kunnen zeggen. Hè? Dan gebruik je dus het gereedschap. En zo op die manier wordt het ook effectief. Komt er ook iets, ja, er komt een spijker in de muur waar ik mijn toga aan kan hangen of ik noem maar wat. En gemeente, zo is het nou ook met het geloof. Hè? Kijk, we kunnen het geloof in ons hart hebben, dat kan de Heer in je hart gewerkt hebben. En dat het eigenlijk werkeloos op de toonbank ligt. Doet niks. Het is niet in de beoefening, zeggen we. Dus je hebt wel geloof in je hart, maar je bent niet actief aan het geloven. Je vlucht niet vanuit jezelf naar de Heer Jezus. Ja, je laat het gewoon ongebruikt liggen. Nou, dat kan zo zijn. Dat je je dus niet gericht hebt op de Heer Jezus. Misschien mankeerde het wel aan de voorbereiding. Gemeente, wat is het geweest? Nou, dan moet u het ook met de Heer eens over hebben. Heren, dan had die dominee het daarover in de preken. Ja, zou dat het kunnen zijn? Maar misschien was het geloof ook wel werkzaam. En dat hoop ik eigenlijk, hè? Dat ook door de kracht van de Heilige Geest, want die hebben we natuurlijk ook nodig, hè, gemeente, om dat geloof werkzaam te maken. Om ook te geloven. Daar moet de Heilige Geest ook in meekomen, die ook aanzet, hè, die ook dat geloof in de beoefening brengt. Die geest, wat zijn we daar ook van afhankelijk? En gemeente, ja, misschien mocht het dan zo zijn, hè, dat je dat toch mocht ervaren en dat je daar wel wilde blijven zitten en dan moet je de week weer in. Nou, gemeente, waar gaat het dan om? Dat we blijven beseffen, zonder mij kunt gij niets doen. Dat we blijven beseffen hoe afhankelijk we zijn van de Heer. Van Christus, die ons krachten geeft. Zonder mij kunt u niets doen, maar met hem, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Ik vermag alle dingen door Christus. Door Christus, die mij krachten geeft. Nou, gemeente, laat dat het leven zijn na het avondmaal. Iedere ontmoeting met de Heer laat iets achter in je leven. Iedere ontmoeting met de Heer laat iets achter in je leven. Dat kan heel verschillend zijn wat het achterlaat. Wat was het vanmorgen voor u, voor jou? Wat liet het achter? Toen de Heer tot ons kwam, in zijn woord, in zijn geest. In zijn tafel. Gemeente, weet u wat het in ieder geval achterlaat als de geest werkzaam is in je hart? Dan laat het altijd achter dat we klein over onszelf gaan denken. En dat we groot over de Heer gaan denken. Over de drie enige God. En dat we zo afhankelijk worden van hem en zijn genade. Dat is de les. Dat is de levenslange les. En die les die moet je niet één keer leren. Die moet je niet twee keer leren. Die moet je 1000 keer leren. En die moet je blijven leren totdat je sterft. Maar het is een mooie les. Absoluut. Want weet, het is natuurlijk veel makkelijker om afhankelijk te leven dan om het zelf te moeten doen, toch? Veel makkelijker. He, als je alles maar aan de Heer over kan geven, ja, dan kunnen de omstandigheden nog zo naar zijn, dan kan het allemaal nog zo tegen je zijn, dan heb je het toch makkelijk. Dan ben je veilig in Gods handen. Nou ja, dat is een worsteling natuurlijk, he, om daar te komen, tot die overgave, tot die afhankelijkheid. Een les, zei ik, ja. En gemeente, soms moeten we die les ook op een pijnlijke manier leren. Het is wel de les die de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft. Vanmorgen hebben we het gehoord, hoe ze allemaal vluchten. Hoe ze hem verlieten in de tuin van de pijn. Of van Gethsemane. En dat ze het zelf niet redden. Niet met al hun goede voornemens. Heeft u die les ook geleerd? Hè? Want dat zou natuurlijk een gevaar kunnen zijn. Zo na het avondmaal. Dat je aan het avondmaal geweest bent en je zegt, maar nou gaat het veranderen in mijn leven. Dan kom je met een hele lijst met goede voornemens. Nou, gaat dat werken, denkt u? Nou, niet als je niet afhankelijk bent. Hè? En we hebben het vanmorgen ook gehoord. Petrus die had een grote mond. Hij zei, al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden, ik zal nooit aan u geërgerd worden. Nou, wat is er van terechtgekomen? Ze zijn allemaal gevlucht, ook Petrus. Ja, je kunt wel eens wat zeggen en wat denken. Ook over jezelf, en dat valt tegen. Al dat roemen in jezelf, dat leert de Heer je af. En dat doet soms pijn, maar dat is wel genade. Dat is echt genade. Als de Heer je leert, je hoeft niks van jezelf te verwachten, echt niet. Maar dat we ook alles van Hem mogen verwachten. Kijk gemeente, dan kan de Heer zijn genade kwijt en dan krijgt Hij ook de eer. Dan krijgt Hij ook de lof. Als we onszelf nog redden, dan hebben we de Heer niet nodig. Petrus die redde trouwens niet alleen zichzelf, hij wilde zelfs de Heer Jezus redden. Hè? Nou, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Wij hoeven de Heer niet te redden. Wij hoeven de zaak van de Heer niet te redden. De eer van de Heer niet te redden. Dat doet alleen Hij. Dat doet alleen Christus. Christus die redt zondaren. En dat doet Hij op een manier die we niet begrijpen. Op een manier die vreemd is. Dat doet Hij door de dood in te gaan. Dat doet Hij door gevangen genomen te worden. Maar gemeente, op die manier overwint Hij de dood. Op die manier brengt Hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht. In een weg van ondergang naar de overwinning. De Heer Jezus gaat de overwinning halen waar zijn discipelen de nederlaag leiden. En waar u de nederlaag leidt, daar behaalt Hij de overwinning. Alle discipelen, allemaal gevlucht. Ja, nog even, de jonge man. Een klein eindje hem gevolgd. Als laatste dicht bij de Heer Jezus. Maar de soldaten en de knechten grijpen hem ook. En nou ja, ik zei het vanmorgen al, even snel als hij dat kleed heeft aangetrokken. Nog sneller is hij dat kleed weer kwijt. Hij laat zijn kleding achter en naakt rent hij daar door de tuin. Om je te schamen, hè? Naakt door de hof. Schamel, kwetsbaar. En dan is er niemand meer die de Heer Jezus nog volgt. Helemaal niemand. Kun je wel eens zorgen over maken. Toch? Zou er nog iemand zijn die de Heer Jezus volgt? Niemand. Niemand. En de Heer Jezus, Hij wordt weggeleid naar de hoge priester om daar onderzocht te worden. Die hoge priester die zo'n belangrijke plaats had in de Hoge Joodse Raad, het Sanhedrin, en in zijn huis, in zijn paleis, zo lezen we daar, heeft hij ook de ruimte beschikbaar om dat Sanhedrin binnen te halen. En al die mensen die komen daar bij elkaar. Zo lezen we dat, hè. Bij hem, bij de hoge priester, kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. Dan moet u even letten op dat woordje al. Al de overpriesters, oudsten en schriftgeleerden. Ja, er staat in vers 50, dat hebben we dan vanmorgen gehoord, heel nadrukkelijk, vanuit het Grieks echt heel nadrukkelijk. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En nu, alle overpriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen. Hè? Dus de Heer Jezus die staat helemaal alleen tegenover al die verzamelde vertegenwoordigers van het Joodse gezag. Hij heeft zichzelf in al zijn eenzaamheid, in al zijn verlatenheid overgegeven in hun handen om berecht te worden. En gemeente, dan toch iets opmerkelijks. Want dan komt toch ineens Petrus weer op het toneel. In vers 54. En wat lezen we dan? En Petrus volgde hem op een afstand. Volgen. Ja, dat is volgens het evangelie, in het evangelie van Matteüs, en dat moet u dan even weten, is dat een heel belangrijk woord. Volgen. Dan gaat het over discipelschap. Dan gaat het over het leven van een christen. Volgen. De eerste keer dat dat woord in het evangelie van Marcus gebruikt wordt, dat is als de Heer Jezus Simon Petrus en Andreas wegroept bij hun vissersboot, bij de netten. Dan zegt hij, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En dan lezen we, en zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Zij volgden hem. Volgen. Ja, dat is ook vanuit het Grieks achter iemand aangaan. Er gaat iemand voorop en jij volgt. Je gaat daar één stap achteraan. Je gaat dezelfde weg als degene die je volgt. Je gedraagt je ook naar zijn voorbeeld in het leven en als het moet ook in het sterven. De Heer Jezus volgen, dat is leven en sterven met hem. Dat is volgen. Gemeente, ja, nou worden we toch een beetje blij, of niet? Want we dachten, alle discipelen hebben Jezus verlaten. Maar nou is er toch nog één en die volgt hem. He, we dachten even, ja, we hebben er één. Dat was die jongen, maar die vlucht dan toch ook met dat kleed. Maar nou hebben we er dan toch nog één. Petrus. Petrus volgde hem op een afstand. Nou, gemeente. Ja, nou komen we eigenlijk meteen bij de... bij de clue van het verhaal. Want dat is eigenlijk de vraag waar ik mee begon. Hè? Van hoe gaan we dat nou doen na het avondmaal? Hoe leef je dan als christen? Hoe volg je Jezus nou? En dan blijkt dat niet alle volgen ook is zoals Jezus dat wil. Want het is een beetje verontrustend wat we hier lezen, toch? Petrus volgde hem op een afstand. In de Statenvertaling staat, hij volgde hem van verre. Dus er is toch een afstand. Er is een afstand tussen Petrus en de Heer Jezus. En dat is toch een beetje verontrustend. Als er afstand komt tussen een discipel en de Heer Jezus. Petrus, hij is in eerste instantie gevlucht, net als alle anderen. Wat de Heer Jezus had gezegd, werd waar. U zult mij allen verlaten, hebben ze allen gedaan. Het had aan het denken kunnen zetten. Petrus is weggevlucht en zo ver weggevlucht dat hij ja, eigenlijk die mannen nog net kon zien. Die mannen die Jezus gevangen namen. Hij ziet ze in de verte nog net en hij ziet ook welke kant het met Jezus opgaat en dat het naar Jeruzalem gaat. En vanuit de verte volgt hij die groep met mannen die Jezus afvoeren. Hij is gevolgd, hij volgt van verre. Gemeente, dit is niet meer het volgen van dichtbij, zoals een discipel. Dit is eerder het volgen van iemand op een beetje een afstand, hè? Het volgen als van een toeschouwer. Ja, dat kan toch ook niet anders, zegt iemand. Dat kan toch ook niet anders. De Heer Jezus, ja, die is gevangen genomen. En de weg die de Heer Jezus nu gaat, dat is een weg die geen enkel ander mens kan gaan. Petrus, die komt hier op afstand te staan. Noodzakelijk. Hij moet ook op afstand blijven hier. Dat is waar. En toch, gemeente, gaat het mis. En helemaal, hè, dat lezen we dan vanaf vers 66, dat hebben we niet gelezen. Dan gaat het helemaal mis, maar eigenlijk gaat het hier al mis, denk ik. Een afstand. Maar ook op afstand kan ik misschien wel volgen. En dat was natuurlijk goed bedoeld van Petrus. Heel goed bedoeld. Hij had echt liefde tot de Heer Jezus, zeker. En die liefde, die had de Heer zelf op de bodem van het hart van Petrus gelegd. Ligt die liefde ook op de bodem van jouw hart, van uw hart? En het is ook vanuit deze liefde dat Petrus Jezus wil volgen. He, dus we hoeven het echt allemaal niet negatief uit te leggen wat hier gebeurt. He. We moeten Petrus niet negatief wegzetten. Er zit echt iets positiefs in. Petrus volgde Jezus dan maar. He. Al die andere discipelen die lieten het, ja, voor zover wij weten, dan op de apostel Johannes na, lieten ze het allemaal afweten. Maar Petrus die is vastbesloten en ik zal Jezus volgen. En tot het einde. Al is het ook van een afstand. Ja, gemeente, zo is het. En toch, hè, toch die vraag. Die vraag komt dan op mij af. Is dit nou wat de Heer Jezus van Petrus vroeg? Kijk, misschien moeten we die vraag wel altijd aan onszelf stellen. Wij denken misschien, ja, dit zal wel zijn wat God van mij wil. Maar en we kunnen het goed bedoelen en vanuit de liefde van ons hart. Maar is dat ook echt wat Jezus wil? De Heer kijkt niet naar onze goede bedoelingen. Hè? Die doen we voor hem niet mee. Je kan het vanuit de liefde van je hart doen. Maar de Heer wil dat we hem gehoorzamen. Indien u mij lief hebt, bewaar mijn geboden. En gemeente, daarom is dat gebed zo nodig. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heren, vanuit mijzelf weet ik ook de weg niet. Hè? Dus u moet dat mij bekend maken. U moet mij dat leren, want anders weet ik het niet, heren. Maar we kunnen Petrus best bewonderen dat hij de Heer Jezus volgt en dat hij mee durft te gaan. En dat hij zelfs dat huis van de hoge priester in durft te gaan, midden tussen de vijanden van de Heer Jezus. Zou de Heer Jezus er ook zo naar gekeken hebben? Ik weet het niet. Ik vraag het me sterk af. De Heer Jezus had Petrus al gewaarschuwd. Dat het met al zijn dapperheid en met al zijn overmoed verkeerd zou aflopen. Het kwam voort uit liefde, maar toch ook uit zelfoverschatting. Tegen de waarschuwingen van de Heer Jezus in. Gemeente, is het niet steeds dat wat fataal wordt? Zelfoverschatting. Is het niet dat wat Petrus fataal werd? En misschien ook ons zo vaak fataal wordt? Is dat het misschien ook waar we ook na het avondmaal wel tegen mogen waken? Vol goede moed en vol goede voornemens, mooi. Maar in afhankelijkheid van de Heer, niet vol zelfoverschatting aan het werk gaan. En gemeente, misschien moeten we wel vooral daar tegen waken, hè, dat er toch weer afstand ontstaat als Jezus zo dichtbij is. Dat er niet weer wat tussen komt en dat we weer afdwalen. En misschien denken ook van een afstandje wel te kunnen volgen en we kijken er zo een beetje naar wat er allemaal gebeurt. En voor we het weten, gaat het mis. Gemeente, ik zeg het nog maar een keer, hè. We kunnen alleen leven zoals de Heer dat wil, in de nauwste persoonlijke verbinding aan de Heer Jezus, door zijn geest. En alleen dan gaat het goed. En anders, ja, we zien het aan Petrus. Gemeente, ik moest denken, toen ik hier zo over nadacht, aan die prachtige woorden uit Psalm 63. Dat had ik ook wel kunnen laten zingen. Wat zingen we dan? Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Kijk, als het zo mag zijn, hè? Als het zo mag zijn. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Daar zit er niet veel tussen, hè? Als je de Heer aankleeft. Ja, je hebt tegenwoordig van die plaatjes bij de Albert Heijn, hè? Dat, met van die insecten. Dat, ik weet niet of u die al gezien hebt, maar dan, ja, dan moet je dat op je arm kleven. Nou, er zit niks meer tussen, hè? En dan wrijf je dat en zit er zo'n insect op je arm. Nou, gemeente, aankleven, de Heer aankleven, er zit niks tussen. Zo dichtbij. En wij dan, hè, met onze zwakke schreden, met onze zwakke stappen, die we weer gaan zetten in de nieuwe week. Wankelend. Toch? Of ben u zo'n reus in het geloof? Nee, hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Ga nou maar gewoon met zwakke schreden, met zwakke stapjes. Achter de Heer Jezus aan, heel dicht bij hem. Heel dicht bij hem. En dan doet uw rechterhand vol mogendheden, uw rechterhand vol met macht, die doet mij getroost en veilig gaan. Getroost en veilig. Bij hem. Veilig in Jezus' armen. Gemeente, dat is het, hè? Dat is het leven van een christen. Dat is het leven van het avondmaal. En wat een wonder, hè, zou het nou zijn, als we nou zo zouden leven deze week. En de rest van de weken, tot volgende avondmaal. Van avondmaal naar avondmaal. Als wijkgemeente Ichtes. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Petrus, wat deed hij? Kleefde hij de Heer aan? Ging hij veilig? Hij volgt van verre. In eigen kracht. Op eigen initiatief. En dat moet wel verkeerd aflopen. Kan niet anders. Ja, gemeente, dan zien we het toch ook meteen misgaan, of niet dan? En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. Hij zat er samen met de dienaars. Petrus. Daar hoor jij toch niet bij? Petrus die voegt zich eronder. Kijk maar, ik hoor niet bij Jezus, ik hoor bij jullie. Ik ben een van jullie. Zo begint het eigenlijk al, hè? Is dit wel verstandig, Petrus? Bij wie hoor jij eigenlijk? Bij de dienaren van de hoge priester of bij de dienaren van de hoge priester, Jezus Christus? Petrus zal het straks tot 3 keer zeggen, ik ken de mens niet. Gemeente, laat dat een waarschuwing voor ons zijn. Hè? Waar begeven we ons? Bij wie gaan we zitten? Dat is niet allemaal maar neutraal, hè? Echt niet. Ik moest denken aan dat rijmpje van Groenewegen. Voegt u bij de godsgezinde, want daar zult u Jezus vinden. Hier is Jezus inderdaad. Te vinden tussen zijn vijanden. Petrus wil wel volgen, maar hij brengt zichzelf in omstandigheden waarin hij Jezus zal verloochenen. En toch, Jezus houdt hem vast. Ja, dat is ook de troost, gemeente, dat is waar. En de Heer Jezus zal hem straks aankijken. Maar Marcus vertelt ons eerst nog over Jezus en over dat proces tegen hem. Gemeente, we sluiten niet af met Petrus, maar we sluiten af met de Heer Jezus. De Heer Jezus die het moet verdragen. En we hebben het ook samen gezongen, hè? Dat ze valse getuigenissen tegen hem afleggen. En dat ze zijn woorden ook verdraaien. Ik vrees hen niet die mijn smart vermeren. Mij dag op dag door lastertaal onteren. Mijn woorden in een valse zin verkeren. Ja, dat was wat er gebeurde, hè? Er komen allemaal valse getuigen en ze spreken over wat Jezus gezegd zou hebben over die tempel. En ze zeggen het, we hebben hem horen zeggen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Nee, zo zeggen ze het niet. Zo had de Heer Jezus het gezegd. Zij zeggen dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik zal deze tempel afbreken. De aanklacht tegen Jezus is in eerste instantie dat hij het op de tempel voorzien had. En dat hij tegen de tempel was en dat hij de tempel zelfs wou afbreken. Nou, dat is helemaal niet waar. Inderdaad, hebben we lezen in Johannes 2 dat de Heer Jezus zegt, breek deze tempel af. En ik zal hem laten herrijzen. Maar dan heeft hij het, zegt Johannes er ook bij, over de tempel van zijn lichaam. De De woorden van de Heer Jezus wordt verdraaid. Wel bewust. Op een creatieve manier worden er alternatieve feiten geknutseld. De leugenaar van de beginnen. Bewust worden de Heer Jezus woorden in zijn mond gelegd. Meende, dat is ook lijden geweest voor de Heer Jezus. Mijn woorden in een valse zin verkeren, arglistig mij verraad. Het kan moeilijk zijn, hè, als mensen je niet begrijpen. Het kan lastig zijn. Het wordt al erger als mensen je niet willen begrijpen. Maar het wordt helemaal erg als mensen je woorden verdraaien. En tegen je gebruiken. Misschien zelfs in de omgekeerde betekenis. De Heer Jezus heeft het meegemaakt. Valse beschuldigingen. Meneer Jezus, hij gaat niet in op al die valse beschuldigingen. Nee, het was niet waar wat er naar voren werd gebracht. De Heer Jezus was helemaal niet van plan om de tempel af te breken. Dat zou inderdaad een misdaad zijn geweest. Maar de Heer Jezus had het wel voorzegd dat de tempel afgebroken zou worden. En het is gebeurd. De tempel in Jeruzalem ligt op dit moment, tot op de dag van vandaag, in puin. Alleen de klaagmuur staat er nog. Maar toen hij het had over het doen herrijzen van de tempel, over het opbouwen van de tempel, toen had hij het over zijn lichaam, schrijft de evangelist Johannes in Johannes 2. De tempel waar God woont. Kijk, gemeente, is dat niet het wonder? Dat de Heer Jezus de weg van lijden en sterven gaat. Dat de Heer Jezus ogenschijnlijk de weg van de ondergang gaat. Zijn lichaam wordt afgebroken, het wordt gebroken. We hebben het vanmorgen gezien. Maar hij heeft die tempel ook doen herrijzen. Hij is opgestaan en hij leeft. We hebben een levende heiland, ook vandaag. Al verdraaien de tegenstanders zijn woorden, er ligt toch evangelie in. Het goede nieuws van zijn opstanding, dat wordt eigenlijk op het moment dat de Heer Jezus daar staat en nog veroordeeld moet worden, al verkondigd. Ik weet niet of Petrus het gehoord heeft, maar wonderlijk is het wel. Hij leeft, gemeente. En wie in hem gelooft, die krijgt ook van hem het leven. En zo kunnen we na het avondmaal de week in. Ziende op de Heer Jezus als de overste leidsman en voleinder van het geloof. En waar ik faal, is hij trouw. En blijft hij trouw aan zijn roeping. En waar Petrus hem zo verloochent, doet Jezus de goede belijdenis. Er wordt aan hem gevraagd, bent u de Messias? Bent u de zoon van de levende God? En de Heer Jezus, hij geeft antwoord en hij zegt, ik ben het. De overste leidsman en voleinder van het geloof, gemeente, ziende op hem, niet van een afstandje, maar van heel dichtbij. Ja, zo de week. Zien op hem als de lijdende, als de stervende die zich in de dood geeft. Ook voor Petrus, voor iemand die op dat moment hem staat te verloochenen. Maar die ook opstaat en die dan ook zijn schapen, die zo verstrooid zijn, opzoekt en samenbrengt. Gemeente, hem hebben we nodig. Deze goede herder die naar zijn schapen vraagt. Deze goede herder die wil voeden. En wiens stok en wiens staf met ons meegaan. En wat is die stok en wat is die staf? Nou, dat is toch dit, gemeente. Hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. En zo wil die goede herder leiden. En zie op hem die de dood overwon. Zie op hem die aan het kruis stierf, maar wat meer is. Zegt Paulus, die ook is opgestaan, die ook aan de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. In de Heer Jezus is alles wat u nodig heeft. wat ik nodig heb. Vanaf dit moment tot het volgende avondmaal en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 118, het 11e vers. Vers 22 bestaat niet, maar het 11e vers bestaat wel. En die gaan we zingen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. 118, 11. Gemeente, laten we de Heere zo danken en bidden. Lieve Heere, zo komen we bij u en dan moeten we belijden dat we allemaal Petrus zijn. Vol met initiatieven misschien, goed bedoeld ook nog. Niet wachtende op u en ziende op u. En ja, van verre misschien, maar tegen uw waarschuwingen in, toch allemaal dingen doen. God, leer het ons af om zo onafhankelijk onze weg te gaan. En maak ons afhankelijk, Heere. Geef dat we dat leven van de godzaligheid mogen beoefenen vanuit het avondmaal. Of ook, ja Heere, dat we daar gebracht worden. Bij hem, de opgestane levensvorst, die aan het kruishout stierf, maar die ook de dood overwon en nu leeft aan uw rechterhand. Open onze ogen voor hem, voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Geef dat geloof werkzaam zal zijn, in beoefening zal zijn. Dat het niet ongebruikt laten liggen, ergens in een laadje. Heren, mogen uw stok en uw staf ons leiden en vertroosten. De geest en het woord, Heer, we hebben ze zo nodig. En u alleen kunt ons leiden en u alleen kunt ons ook de weg wijzen. Lieve Heren, mogen we u aankleven. Ja, we danken u zo voor uw woord en we danken u bovenal voor wat Jezus deed en dat hij vanuit de hemel nog bidt. U hebt Petrus vastgehouden, Heer Jezus. Houd ook ons vast. Geef dat we niet verdwalen. Als u ons aan onszelf overgeeft, dan gebeurt het meteen. Maar we weten dat u trouw bent. En daar moeten we het van hebben, Heren. En daar mogen we het van hebben. En zo loven wij en prijzen wij uw grote naam. En wat u doet. En wat u gedaan hebt. En dat offeren wat u bracht. Dat offer van verzoening. Doe ons er meer en meer in zien. En doe ons er meer en meer uit leven. Want hebben we dat toch nodig? Bedekking. Van schuld. Bedekking. Van zonde. Uw bloed wast en reinigt van alles waar we onszelf niet van kunnen bevrijden. Heere, zo mogen u danken voor alles wat we ontvingen in woord en sacrament vandaag. Ga met ons mee hier vandaan. We willen u nogmaals Gerdine opdragen als ze deze week de operatietafel op moet. Heere, zegen handen van doktoren. Geef dat het gewenste effect bereikt wordt. En dat ook daarin uw naam de eer krijgt. We hebben u nodig. Wij allen, Heren, zoals wij gaan. Ja, doe ons getroost en veilig gaan. Heren, wij danken u voor alles. En we danken u en we loven u. Om Jezus Christus, hem alleen, u alleen, de eer. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 68. Psalm 68, vers 10 en ook vers 17. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. 68, 10 en 17. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.